Room. Founders leggen hun uitdagingen voor aan twee mentoren van Netwerk Ondernemen. Deze ervaren ondernemers delen hun inzichten om jou te helpen groeien in het ondernemerschap.
Welkom in deze podcast waar ondernemers ondernemers helpen. Mijn naam is Thomas Vervaat en ik ben jouw gastheer. Wie is onze gast? Met haar personalisatiesoftware helpt ze vastgoedmakelaars een betere gebruikerservaring te bieden aan hun klanten. Daarnaast stond ze aan de wieg van Engenity, een dienstenbedrijf in de engineering sector. Hier bij Netwerk Ondernemen kennen we haar als afgestudeerde founder van het MentorMe-traject en als deelnemer aan een van de eerste BoostMe-trajecten. Twee uit de kluiten gewassen bedrijven managen. Sportief, zeer actief met onder andere lopen, dansen en paardrijden en een rijk sociaal leven. Welkom, Wendy Gerard. Wendy is fan van ingewikkeld en gaat in haar start-up aan de slag met complexe datasets. Wendy, wanneer is het voor jou ingewikkeld genoeg?
Ik denk altijd. Ik denk dat dat misschien een van mijn valkuilen en problemen is. Dat ik het te ver, te complex meestal zie. Of voor mij is het niet complex, maar voor de mensen rond mij meestal. Dus vandaar dat ik zeg altijd.
Mentor Room Challenge.
Mijn challenge vandaag kadert in het hiren, zoeken van mensen, het selecteren en een voorstel dan doen. Dat competitief is ten opzichte van andere gevestigde waarden, als start-up dan, en het behouden van die mensen dan van mijn team. En dat dan specifiek voor twee typen profielen. Enerzijds salesprofielen en anderzijds technische profielen, meer bepaald data scientists en data engineers.
Dat is een heel interessante en vooral herkenbare challenge voor onze andere founders, want sommige bedrijven botsen echt wel op het vinden van personeel en dat is eigenlijk een rem op een verdere groei. We leggen deze challenge voor aan onze twee mentoren en vandaag is dat Joke de Hond en Byron Soulopoulos. Joke is van vele markten thuis. Als tech-onderneemster kreeg ze in het verleden al titels uitgereikt als ICT Woman of the Year. Ze wist binnen het familiebedrijf Inventive Designers dan ook al snel indruk te maken met haar eigen start-up in een toen nog testosterongedreven wereld. Intussen neemt ze wat meer afstand van die technologische wereld met Sputnik Vintage, haar webshop van Vintage Meubilair. Bij PMV zetelt ze in het investeringscomité van het risicokapitaal. Daarnaast is ze ook actief in enkele adviesraden en raden van bestuur. Oh ja, ook Joke is dus een bezige bij. In al die rollen heeft ze natuurlijk ook sales en technische profielen zien komen en gaan. Welkom, Joke de Hond. Hoe ingewikkeld heb jij graag jouw meubilair, jouw kasten, jouw stoelen? Rococo of toch liever Scandinavisch modernisme?
Doe maar Scandinavisch modernisme, niet te ingewikkeld.
Oké, mooi. Onze tweede mentor vandaag is Byron Soulopoulos. Hem kun je kennen om drie verschillende redenen. Punt 1, zijn Instagram-account voor foodies met een dikke 7000 volgers. Als voorzitter van de Tesla Owner Club Belgium, ik zeg het alvast, anders moet hij het zelf sowieso herhalen. Punt 3, misschien toch iets relevanter voor deze podcast, hij is founder en CEO van EngineerX, waarmee hij grote bedrijven zoals Toyota en Atlas Copco helpt de juiste ingenieurs te zoeken en te vinden voor sustainability-projecten. Het zijn geen IT-profielen. Maar daarnaast is hij ook een ervaren trainer met een zeer breed interesse, onder andere in AI en NLP. Byron, een vraag voor jou. Hoe ingewikkeld mogen jouw gerechten zijn? Moleculaire gastronomie of toch liever grootmoeders stoverij?
Ah ja, ik hou van het complexe en ik hou vooral van dat culinaire orgasme. Dat je die hap in je mond neemt en er explodeert van alles in je mond en je denkt van wat ben ik nu aan het proeven? Ja, daar hou ik van.
Zeer vele complexe en ingewikkelde smaken. Ik ben ook benieuwd of dat naar boven gaat komen bij het antwoorden van deze mentorroom, van deze challenge. Oké, Joke, dan luister ik graag naar jou voor als eerste persoon input te geven op de challenge van Wendy.
Ja, War for Talent, dat is natuurlijk altijd, al van toen ik zelf ook nog ondernam, dat is iets dat blijft natuurlijk. Hè. Ik vind persoonlijk, technische profielen kun je misschien makkelijker op voorhand inschatten van wat zijn de competenties, waar zijn nog de gaten in de kennis, kun je vrij gemakkelijk testen ook. Ik vond persoonlijk altijd salesprofielen veel moeilijker. Want je weet niet op wat je moet baseren.
Maar je hebt ook een technisch profiel. Hè?
Ik heb zelf een technisch profiel. Ja, ik heb een technisch achtergrond. Ik heb een aantal jaren geprogrammeerd. En dan heb ik wel gemerkt van ja, dat is niet mijn dada of het ding waar ik dan zo heel warm van word uiteindelijk. En ik vind salesprofielen, dat is heel moeilijk. En de fout dat ik veel founders zie maken, die ik zelf ook wel heb gemaakt, is je denkt, je neemt een salesprofiel aan en die gaat het allemaal oplossen. Want wat je veel ziet bij founders, is dat ze wel heel gepassioneerd zijn door hun product, maar vaak minder affiniteit hebben met sales en dat ook graag wegduwen. Ik weet natuurlijk niet of dat bij Wendy het geval is. Ik denk dat Wendy wel een heel commercieel persoon is. Maar ik denk als je iemand hiert in sales, dat je dat niet mocht loslaten. Ik denk dat het heel belangrijk is om die personen bij de hand te nemen, bijna, te begeleiden, samen die sales tracks te doen, te laten proberen zelf, laten zien hoe doe jij het, hoe pak jij het aan. Ik denk echt samen een traject doorlopen en ik denk dat daar mensen nog heel veel van leren altijd.
Byron, wat is jouw eerste kijk op de zaak?
Ja, ik ben het eens met Joken. Dus een salesprofiel is een heel ander beestje dan een ingenieur of een data scientist. Wij zelf werken met industriële ingenieurs. Daar focussen we vooral op de skills, de know-how, de ervaring en liefst zoveel mogelijk ervaring en de expertise. Bij sales, daar hebben we een heel traject doorlopen waarin dat we ons de vraag hebben gesteld van willen wij op zoek gaan naar de ervaren sales die je dan binnenhaalt. Daar hebben we dan bekeken van is dat de oplossing? En mijn advies daar, Wendy, is dat is de oplossing niet. Omdat wat blijkt is, in het segment waar je nu vandaag bezig bent, heb je vooral die hunters nodig. Je hebt iets minder de farmers nodig. De hunter is degene die echt op zoek gaat naar die nieuwe klant, die nieuwe potentiële kandidaat om je product te gaan proberen. De farmer is iemand die de bestaande klanten gaat blijven onderhouden. Maar in dat hunterprofiel, daar is een burn-out rate zeer hoog. We merken dat ongeveer na anderhalf jaar, twee jaar, die echte hunting vibe van we gaan de cold calling en we gaan op zoek gaan naar die nieuwe potentiële klant, dat die energie wel afzwakt na een tijdje. Dus wat is daar de oplossing volgens ons? Is van, ga op zoek naar relatief jonge mensen die je eigenlijk zelf voor een heel groot stuk opleidt, dat je die ervaring meegeeft en dat je eigenlijk je eigen salesmensen eigenlijk gaat ontwikkelen. Vergt veel tijd en energie, maar het voordeel is dat ze natuurlijk wel jouw product heel goed gaan kennen, dat ze heel goed gelinkt gaan zijn met jouw cultuur van jouw bedrijf en dat ze dan echt op zoek kunnen gaan naar de juiste klanten van jou.
En hoe ga je een hunter gaan selecteren? En stel, je hebt inderdaad een vacature uitgeschreven, je hebt instroom. Dat is misschien een ander puntje. Hoe krijg ik instroom? Je hebt instroom, dus de mensen voor jou. Hoe ga je die hunterkwaliteiten daaruit halen?
Ja, dat is altijd de uitdaging natuurlijk. Hè. Je hebt de verkopers die zichzelf zeer goed verkopen. Hè. Je komt ze zelf ook tegen. De vraag is, als ze zichzelf goed verkopen, zijn ze daarom zelf ook een goede verkoper? Dat is niet altijd het geval. Ik vind een heel belangrijke altijd is de durf van het bellen. We zitten vandaag in een generatie dat de telefoon niet meer durft opnemen, dat vooral via appjes elkaar communiceert. Een hunter is iemand die effectief nog de telefoon opneemt, die durft bellen, die daar energie uit krijgt, maar die ook nog altijd energie heeft na de 12e nee. En dan niet vol tranen aan je bureau staat en zeggen ik kan het niet, ik ben waardeloos. Nee, je hebt iemand nodig die blijft gemotiveerd bellen en gaan, ook wanneer ze heel veel nee's krijgen.
En bevraag je dat? Of steek je die persoon dan gewoon in een situatie waar hij heel veel moet bellen en heel veel nee's zal te horen krijgen?
We laten die gewoon ineens bellen. Hè. Ze zitten bij ons op een interview en we geven hun drie leads die we hebben. We geven een klein beetje informatie en we zeggen van, oké, bel die klant eens op en probeer een afspraak te krijgen. En als je merkt gewoon al de lichaamshouding van, oei, ik durf dat niet. En ze begint te stapelen en alle excuses van de wereld te verzinnen van, ik ben niet voorbereid en ik weet niet wat doen en ik ken jullie product nog niet goed genoeg. Dan ga je daar heel veel tijd moeten insteken. Als je iemand hebt die gewoon telefoon opneemt en begint te bellen, je hebt iemand nodig die daar die fear niet heeft. Het zijn heel veel limiting beliefs vandaag die ervoor zorgen dat mensen niet durven bellen.
En dat is een persoonlijkheid of dat is een te ontwikkelen karaktereigenschap?
Ik denk dat het combinaties. Je wilt natuurlijk die natuurlijke durver hebben, maar je kunt dat ook, zoals elke spier, verder ontwikkelen. Maar je hebt wel al een goede basis nodig. Wil je niet eerst nog drie maanden die spier blijven ontwikkelen?
Maar dan moet ook wel belangrijk zijn dat die hunter dat die ook regelmatig een succes kan boeken. Ja. En dat niemand is die maanden belt en altijd op de nee stoot, want dan krijg je inderdaad burn-out. Dus het moeten mensen zijn die ook iets kunnen closen en er dan ook van kunnen genieten van yes, ik heb dat hier binnengebracht. Top. En ik denk dat ook belangrijk is in deze fase. Je hebt het concept trainer versus speler. Je hebt nu op dit moment geen trainer nodig. Je hebt een speler nodig, iemand die zelf met de voet in de modder staat. Dat is een fout die ik zelf, of die wij in het bedrijf zeker ook wel hebben gemaakt. Soms trek je mensen aan die op zich zeer capabel zijn, heel veel expertise en kennis hebben, maar die eigenlijk niet passen bij de fase waarin je bedrijf zit. Die eigenlijk al een paar stappen verder zijn of gewend zijn om in heel mature salesorganisaties te zitten, waar alles is van materiaal en waar dat de USP allemaal netjes is uitgewerkt. En ik begrijp dat in een scale-up of een start-up, dat is dat vaak nog niet. Dan moet je nog eens een keer pivoteren, je moet dat aanvoelen. Dus dat vind ik wel belangrijk, dat je iemand hebt die er ook heel flexibel mee kan omgaan en zich kan aanpassen aan de fase waar het bedrijf zich in bevindt. En verder, ik ben helemaal akkoord met Byron. Ja, je laat die gewoon bellen en je zet daar duidelijke KPI's op, van zoveel moet je er bellen en we gaan een keer, je kunt samen een gesprek doen, je kunt de feedback geven van kijk, als ik zou bellen, zou ik het misschien meer zo of zo aanpakken, maar dat deed je wel heel goed, let daar misschien op. En duidelijke KPI's zetten en regelmatig samen zitten van lukt dat, wat lukt er niet, waarom lukt het niet, moeten we het scenario misschien aanpassen, is het verhaal dat je vertelt, klopt dat wel voor die doelgroepen dat je daar belt? Ja, heel veel samen dat ontwikkelen, denk ik.
Ja, maar dat is uiteindelijk eenmaal dat iemand gehired is. Maar hoe ga je dat op voorhand? Ga je ook, net zoals Byron, die op voorhand laten bellen, bepaalde scenario's laten uitschrijven? Of...
Ik zou dat nu wel doen. Ik heb dat vroeger hebben we dat niet gedaan, maar ik zou dat nu wel doen. Ja.
Je zei daarnet ook van, ja, uiteindelijk, je hebt een speler nodig, geen een trainer. Iemand die flexibel is, die zich kan aanpassen. Hoe ga je dat gaan bevragen? Of hoe komt dat naar boven dat iemand flexibel genoeg kan zijn om te pivoteren, om te blijven gaan in een steeds veranderende omgeving die de start-up meestal wel is?
Ik zou persoonlijk reference calls doen. Er komt niet alles uit, maar een aantal red flags gaat er wel... En als dat bij al die reference calls dat je doet, dat allemaal dezelfde red flags zijn, dan is dat waarschijnlijk wel iets dat algemeen speelt en niet dat in één situatie was.
En het is ook wel interessant om een beetje te vragen naar hun verleden. Hè. Wat hebben ze vroeger als kind gedaan? Hebben ze vakantiewerk gedaan? Hadden ze een lemon stand, om het zo te zeggen? Of verkochten ze magazines op school of wat dan ook? Wat hebben ze gedaan om zelf al wat in die verkoop te zitten? Een geboren verkoper die heeft al wat verkoopservaringen, al zijn het misschien heel kleine dingetjes geweest, of misschien zelfs mini-ondernemingen op het school of iets in die naart. Maar dat zijn allemaal heel goede triggers om te weten van, oké, die heeft dat wel al een beetje in zich of niet. En om er terug te komen, die vraag van daarjuist, in het interview zelf kun je ook eens vragen van, we geven jou 12 minuten of 14 minuten de tijd. Schrijf eens een sales script van hoe dat je denkt dat we ons product naar de man zal brengen. Kan je al heel veel uitleren. Als de persoon zelf zoiets heeft van, ik heb geen idee hoe een sales script werkt of hoe dat ik dat moet maken, is ook natuurlijk een signaal van, dat is misschien nog niet de juiste persoon.
Ja, er is dan niet een beetje een contradictie. Je zegt van... jonge mensen die je dan zelf gaat opleiden, die nog geen kennis en know-how hebben. Als ik nu kijk naar Maxime, de beste sales bij ons, begonnen met zijn stage, wou eigenlijk marketing gaan doen. Ik zag er een salesprofiel in. Die heeft tot de dag van vandaag gezegd, je hebt er uiteindelijk de sales in mij gezien en eruit gehaald. Als ik die gevraagd van, belt nu eens inderdaad, die had dezelfde lichaamshouding, excuses gevonden, denk ik, destijds. Dat dacht van vandaag niet meer. Om die salescript, een salesstrategie te laten uitwerken, on the spot, als junior net afgestudeerd, dat lijkt me een hele moeilijke. Merk je daar dat je profielen vindt, of dat er mensen in staat zijn om dat op een heel jonge leeftijd, zonder ervaring, om dan effectief on the spot te zeggen, ik ga even een salescript uit mijn mouw schudden, of een strategie?
Het moet niet perfect zijn natuurlijk. Hè. Je wilt gewoon kijken van beginnen ze eraan en zitten er dan een paar basisdingen in. Je verwacht niet van die 12 minuten dat het perfecte salescript is dat jullie bedrijf voor de volgende 10 jaar gaat gebruiken. Twee, ik ben ook altijd op zoek naar jonge mensen, maar liefst iemand die al ergens iets van saleservaring heeft opgedaan. Liefst maar één ervaring, dat er nog jong en fris en dat er nog die energie
is. Kleedbaar.
Een beetje, wat zei je?
En kneedbaar.
En kneedbaar, ja. Maar ik denk dat iedereen wel kneedbaar is als je goede massage toepast. Maar je moet vooral kijken naar hebben ze die wil, hebben ze die durf? Een echte sales, een hunter, die krijgt energie van de deal en die krijgt een enorme fun factor van het closen van die deal. Zoals je ook nog zei, dat closen... Het moet zeker ook gebeuren, maar ze moeten daar ook wel energie uit krijgen. Je kunt ook bijvoorbeeld de vraag stellen van welke films dat ze graag naar kijken, waar dat sales een belangrijke factor in is. Kijk naar bijvoorbeeld The Wolf of Wall Street, een hele mooie salesfilm om naar te kijken.
Jokke, je hebt ervaring in zowel software als nu in producten. Zijn er verschillende profielen voor verschillende sales te doen? Of is dat heel gelijkaardig? Kun je zowel een hunter en een farmer gebruiken in sales, in product als in software?
Ik vind eigenlijk niet dat er echt een eenduidig antwoord op is. Waarschijnlijk wel. Het is gewoon anders. Het product dat ik nu doe, dat is helemaal anders. Je werkt met een soort koedevoeder. Iemand zoekt iets van een bepaald ontwerper, een bepaald model. Die weet al wat hij wil. En bij software is het vaak, mensen hebben een probleem. Maar het is vaak nog door te luisteren naar die klanten dat je het maar eigenlijk echt een goed voorstel kan maken van oké, dit is ons pakket, maar eigenlijk moet je ook nog dat en dat en we kunnen daarvoor zorgen en kunnen een beetje fine-tunen. Dus dat is toch nog wel wat anders. En je hebt daar ook wel meer tijd voor. Hè? Voor software, dat is een traject dat je volgt bij een klant. Je hebt daar wel wat tijd voor. En er is veel conversatie. En dat is bij een product, bij een consumer good, denk ik dat dat anders is.
Maar dat is wel de frustratie van heel veel founders, dat die salescycli zo lang duren in software. Ik kijk naar jou, Wendy. Hoe lang duurt die bij jou, gemiddeld?
Bij kleine klanten 3 weken. Bij grote klanten, ik ben er nu eentje aan het closen. Daar ben ik al 6 jaar kind aan huis. En dat is gewoon te strategisch. Dus dat is wachten, dat is farmen. En dat farmen, dat is wat ik inderdaad kan. Daar heb ik de tijd ook voor. Maar dat is echt in depth gaan kijken waar zit de strategie, wanneer is het moment om daar het juiste ding voor te stellen en dat vertrouwen opbouwen. Dus dat is heel belangrijk bij die grote accounts. Maar de kleintjes bij ons is 3 weken een maand.
In 6 jaar, die is nog geen klant van jou?
Ondertussen al 3 keer inderdaad een ja gekregen. Maar dan was keyprofiel weggevallen, dan was dat het probleem. En zo was er telkens wel iets waar het niet het juiste moment was. Strategisch ook en dan COVID. Maar ondertussen hebben die inderdaad ja gezegd. En zitten wij eigenlijk in alle strategische meetings. Overal staat Colibri ook mee op de strategie. 2025 zitten we mee, dus dat gaat vallen. 1 april hebben ze ook nu CTO en dan eigenlijk iemand die integratie gaat doen. Ze zijn ook vrijgemaakt om de integratie te gaan doen. Dus dat is inderdaad 95% is dat closed. Maar voor ons is het, voor mij is het een belangrijke, we gaan niet feesten zolang dat de handtekening op het contract staat en dat geld op de rekening staat. Vooral de laatste is ook een belangrijke.
Maar gemiddeld, hoe lang is het gemiddeld?
Die grote accounts doen niet zo heel vaak. Dat zijn er ook in België grote makelaars of portaalsites, zoveel heb je er ook niet. Ons speelveld is uiteindelijk op makelaars, is België, Nederland, Frankrijk. Op portaalsite is global, maar dat zijn nog langere cycles. Dus gemiddeld, als we kijken naar de kleintjes, dan omdat we eigenlijk gewoon veel meer volume hebben, daar is het 3 weken een maand.
Want je sprak ook over instroom daar straks. En ik denk, wat een groot voordeel voor u zou kunnen zijn, je bent een female founder, je hebt er in België helaas niet zoveel. Dus er is nog wel ruimte in de markt om je daar als te profileren. Als Wendy van Colibri. En om overal je verhaal te gaan doen. En ik denk dat je daar wel echt gebruik van moet maken om het bedrijf en jezelf bekend te maken met het grotere publiek. Om ook gemakkelijker profiel aan te trekken. Dat je over je passie kunt spreken en waarom dat je dat doet en wat jullie voor klanten kunnen betekenen.
Dat is waar. Voordat ik dat pre-COVID, elke week stond ik op een podium of was ik aan het netwerken. Ondertussen ben ik mama geworden, maar heb ik uiteindelijk ook geleerd dat netwerken brengt op, maar dat is meestal op langere termijn. Wat ik vroeger ook geen nee durf zeggen of zei, waar ik nu veel meer ga kijken, wat brengt het mij op? En ik heb daar zo een paar, dus inderdaad ofwel is het salesmatig dat het mij iets opbrengt, om echt direct business te gaan doen, ofwel is het om mensen inderdaad te gaan recruteren. Of, en dat is nog uiteindelijk als female founder, om eigenlijk vrouwelijke onderneemsters te gaan enthousiasmeren, om een voorbeeld te gaan zijn. Dat zijn de 3 momenten waarop ik nog ja zeg, op events of om te gaan spreken. Maar ik merk daar dat nu uiteindelijk, dat was werken aan mijn bedrijf en inderdaad op langere termijn, waarin dat we nu in een fase zitten, denk ik, qua bedrijf, dat het gewoon belangrijker is dat ik nu meedraai in om die volgende stappen te gaan nemen, om samen mee met mijn sales te lopen, om salesprofiel in Nederland dan ook, om eigenlijk voeten in de aarde. Wat ik vroeger misschien net iets te veel het helikopterview wel had en aan het netwerken was en aan het bouwen was aan mijn bedrijf, heb ik nu die omslag gemaakt omdat het vroeger niet werkte. Ik merk dat ik nu meer haal uit het feit dat ik meeloop en meestrek en sleur. Maar ik denk op een bepaald punt gaan we terug daar naartoe moeten gaan dat het meer over branding gaat. En dan, ik ga niet graag gaan uitspelen dat ik female founder ben. Ik ben ondernemer als such. Ik denk dat daar Dat is althans mijn mening. Er mogen veel meer vrouwelijke ondernemers zijn. Hè. En ik ga er ook wel mijn steentje aan bijdragen. Ondernemen, gaan inspireren. Maar ik heb een probleem bij het feit dat ik gevraagd word omdat ik vrouwelijke onderneemster ben. Ik wil gevraagd worden om te gaan spreken omwille van het feit dat ik een track record heb, dat ik iets goed heb gerealiseerd, niet om het feit dat ik vrouw ben. Maar dat is iets waar het, ja, ik zelf moet overgaan. Of waar het, dat is mijn probleem. Dat is iets waar ik merk dat andere vrouwelijke onderneemsters, we hebben uiteindelijk een netwerk inderdaad, dat heel klein is, dat er iets makkelijker mee hebben. Dat is voor mij is dat wel een probleem. Ik heb dat van kind af aan altijd gehad, dat ik ofwel de grootste was, ofwel gelijk wat, hoge bomen vangen veel wind. En ik wil niet zo de female founder zijn die omwille van het feit dat ik vrouw ben, bepaalde privileges heeft. Alhoewel je wel merkt dat je bepaalde plafonden ook moet gaan doorbreken. Maar dat is iets wat ik niet wil gaan uitspelen.
Wat misschien nog wel een hele leuke is, want ik hoor je spreken over gaan spreken. Wat ik veel doe, is ik ga heel veel in universiteiten en hogescholen ga ik lesgeven. Dat zijn zo'n aantal dagen per jaar dat ik iets relevant probeer mee te geven, meestal rond leadership. Maar daar zijn heel veel studenten. En die vertellen ook altijd iets heel kort over wie is Engineerix en wat doen we. We vertellen ook over de leuke dingen dat we doen, de zotte dingen. Maar we merken dat we daar heel gemakkelijk ook stagiaires of interns uitkrijgen, die dan bij ons 3 tot 6 maanden stage komen lopen. Dan merk je heel snel tijdens de stage van wie zijn zo die mensen die er uitschieten, die echt zo het verschil maken. En als dat echt de juiste match is, dan bieden we die heel vaak ook een contract aan. Dat we zeggen van kijk, na de stage zou je eigenlijk bij ons willen komen werken. En die kennen ondertussen het product, die kennen ondertussen waar we mee bezig zijn. En dat zijn soms heel goede mensen om op heel belangrijke posities in je organisatie mee te groeien.
Ja, en ze hebben de leercurve al gehad. Je hebt ze kunnen kneren. Dat is bij ons eigenlijk van iedereen die aan boord is binnen Colibri, op 1 iemand na, hebben we eigenlijk zo kunnen recruteren. En misschien, ik ben Thomas en Rob misschien aan het overnemen, maar dat is een punt waar ik op wil komen ook, is van, we hebben het nu gehad over hoe ga je iemand gaan selecteren. Maar mensen vinden, dat is ook wel iets waar ik merk, niet iedereen heeft tijd en niet iedereen kan universiteiten langs gaan. Mijn eerste job ben ik zo ook gerecruiteerd door een bedrijf en ik heb dat zelf dan ook nog gedaan voor hen. Dus ik merk dat inderdaad er heel veel potentieel zit. Nu, stagiairs genoeg die ons vinden, ondertussen zijn we wel al een naam geworden in de technische profielen, in de salesprofielen niet noodzakelijk. Maar hoe gaan we op andere manieren, los daarvan, hoe gaan we potentieel gaan aantrekken?
Ik ga even tussenkomen. Het eerste deel was echt wel over het selecteren van salesprofielen. En nu gaat het richting van hoe vind je dan die technische profielen. Want als niet-technisch persoon is het moeilijk om te weten wie zijn de goede sales. En nu is het, waar zitten de technische profielen? En daar is inderdaad een van stages. Zijn er nog andere ideeën om die technische profielen te vinden?
Of salesprofielen, hè?
Het is moeilijk ook om salesprofielen te vinden?
Ja en nee. Misschien ben ik er te weinig mee bezig geweest. We hebben stagiairs gehad die dan eigenlijk zijn doorgegroeid. Waarin dat ik merk dat het moeilijk is om goede salesprofielen te vinden. Dus daar is wat ik dan het onderscheid wil maken. Hoe kan je eventueel in jouw instroom, in jouw manier van zoeken, toch al ergens misschien beter kwaliteit naar boven halen dan dat je iedereen naar u trekt om...
Kwaliteit of potentieel?
Beide. Maar voor mij is kwaliteit en potentieel staat gelijk, ja. We hebben een heel jonge organisatie, dus dat zijn eigenlijk mensen die allemaal potentieel tonen. Dus voor ons is waarop ik de dag van vandaag selecteer, is op attitude, op houding, op de drive, de passie, op het potentieel dat we zien. Zeker naar technisch, maar ook salesprofielen en technisch profielen. Wij gaan die mensen opleiden. We zijn zo'n niche, dat moet wel gebeuren. Dus het is veel meer potentieel wat dat belangrijk is. Maar kwaliteit voor mij is dat staat gelijk aan potentieel. Hè.
Wat ik wel een heel leuke vind, is we worden allemaal als founder en CEO gebeld door andere bedrijven die ons iets willen verkopen. Maar dan begin ik ook echt een gesprek met die verkoper die ik aan de lijn heb, want die is verkoper. En dan stel ik ook vragen over hoe vind je dat om verkoper te zijn en loopt dat een beetje en hoe lang ben je nu al bij dit bedrijf? Dus eigenlijk terwijl ze mij iets aan het proberen te verkopen zijn, ben ik eigenlijk voorzichtig hun sales aan het recruteren.
Ja, ik denk ook dat je wel... Ik denk dat je moet kunnen onderscheiden met bijvoorbeeld een origineel format. Wat wij vroeger deden, maar ik spreek nu wel van jaren geleden, wij organiseerden gaming events op het bedrijf. En er kwamen dan...
Dat was niet voor de salesprofielen, vermoed ik.
Nee, typisch was dat niet voor de salesprofielen, hoewel die ook welkom waren. Maar dan mensen die bij jou werkten, die brachten dan vrienden mee, die ook net waren afgestudeerd of een job zochten of een technische job zochten. En via via kwamen we altijd wel aan goede mensen. Of ik heb ook al gehoord van mensen die bijvoorbeeld bij de laatste jaar studenten een fuif gaan sponsoren. Contact nemen met de studentenclub. Dat zijn dingen die je kan doen.
Wat een hele leuke is, ik heb per jaar huren we een zaal in de Kinepolis af. Meestal een leuke film. Vroeger was dat vooral Star Wars en dat soort films, omdat ja, engineers kijken daar graag naar. En dan laten we de mensen ook zelf komen, maar ook vrienden uitnodigen. Hè, want altijd weekend wie is een hele goeie. Maar we schrijven ook studentenclubs aan en alumni-organisaties van universiteiten. En zeggen van, kijk, jullie kunnen gratis naar de film komen. Het leuke van zo'n zaal in de Kinepolis is dat je iedereen in een zaal hebt en ze kunnen niet weg. Ik wil ermee zeggen, je kan dan echt een kleine presentatie geven over je bedrijf, wat je doet, waar je mee bezig bent, wat de values zijn van je bedrijf. En ja, dat is zoals reclame, hè, met dat verschil dat ze niet kunnen doorspoelen, maar echt gaan luisteren. Dus dat is een hele leuke. En wat we ook eens hebben gedaan, is we hebben eens een improvisatiegezelschap uitgenodigd, die in die zaal dan een impro-sessie heeft gedaan, wat dat heel leuk was voor de mensen om interactie te hebben met een theatergezelschap.
En die improvisatie had iets te maken met de job of met het bedrijf?
Ja, absoluut. Ja. Ja. Dus, maar wat het precies wordt, dat weet je niet op voorhand. De zaal kiest zelf wat het thema is, wat het scenario is, wat de locatie is. Maar dat is een hele leuke, omdat dat heel origineel is.
Wat ik hier nog niet horen vallen heb, is het woord bedrijfscultuur. Hoe belangrijk is dat om goede mensen te vinden en eventueel ook om ze te houden? Want dat is dan weer de volgende stap als we het rijtje afgaan.
Ja, superbelangrijk. Hè? En ook kunnen benoemen van wat is eigenlijk onze bedrijfscultuur. We hebben dat vroeger een keer proberen benoemen in 5 woorden. En dat was eigenlijk heel moeilijk om die 5 woorden te vinden waar iedereen zei van ja, dat zijn ze.
En het zijn geen containerbegrippen, het zijn concrete, tastbare, duidelijke...
Ja, dat zijn concrete
weet je dingen. Ze nog?
Goh, ik weet, gepassioneerd was er één van, bijvoorbeeld. Uh-huh. Je kunt zeggen van nou, dat is een hol begrip, maar nee, we proberen dat echt wel heel... duidelijk te zeggen van waarom. Waarom is dat? Wat betekent dat voor ons gepassioneerd zijn? En dan kun je allerlei voorbeelden en situaties aanhalen van toen hebben we dat getoond en toen hebben we dat zo gedaan en zo. Dus, maar het benoemen van je bedrijfscultuur, dat is echt niet makkelijk om dat vast te pakken en te zeggen, wat is dat nu? Dat is wel belangrijk om te zien, is er een match?
Want het woord is maar een kapstok om inderdaad anekdotes, verhalen, typische cases aan te hangen.
Wij vragen dat bijvoorbeeld altijd aan onze stagiairs op het einde van de internship dan. Van inderdaad, wat is ons bedrijfscultuur, wat is bijgebleven? En dat is waar we dan ook telkens een graadmeter hebben van, zijn we nog altijd het bedrijf waar we willen staan?
Bij ons begint het met onze waarden en normen, vinden we een heel belangrijk, omdat die bedrijfscultuur moet daar echt wel mee matchen. We hebben daar een acroniem voor gevonden, hè, TARGET. En dat begint onder andere met transparantie, authenticiteit en respect. En we merken dat is niet iets dat ophangt, maar dat is echt iets dat leeft. Want als de mensen vragen van, ja, hoe moeten we dat aanpakken, dan verwijs ik gewoon naar onze waarden. Zeg van, kijk, communiceer daar transparant over, wees authentiek en heb altijd respect voor zowel de klant, de leverancier als de medewerkers. Daarbovenop is natuurlijk ook een laagje fun. De fun factor is ook wel belangrijk, vind ik, in een bedrijfscultuur, waarin je zowel leuke dingen kunt samen doen, waarin je ook fouten mag maken zonder dat die worden afgestraft, maar dat je daaruit leert. Dat mensen zoiets hebben van, ah ja, hier voel ik me echt wel thuis en hier voel ik me echt wel oké. Eigenlijk ideaal staan ze 's morgens op en kijken ze recht naar uit om naar het werk te gaan of om in de Zoom-meeting te stappen of wat dan ook. Als ze zoiets hebben van... Oei, ik ben nu al 3 keer ziek geworden deze maand, want ik voel mij niet zo goed in mijn vel. Dan moet je echt in gesprek aangaan, want dan klopt er iets niet.
Het absenteïsme is dus een duidelijke, hoe moet ik het zeggen, KPI of een duidelijke graadmeter van hoe graag dat mensen werken. Nu is het makkelijker om gewoon een baaldag te hebben. Gunnen jullie dat ook? Mag dat?
Een baaldag mag zeker. Je moet zelfs geen doktersbriefje voor binnenbrengen. Het enige dat we vragen, dat ze bij verschillende WhatsApp-groepjes, dat ze dan gewoon even zeggen van, ik heb vandaag geen goesting. Als dat een ik heb vandaag geen goesting dagje is, dat is fijn. Want natuurlijk, er is niet enkel het werk. Hè. Er is natuurlijk ook de persoonlijke relatie met je partner thuis. Er is familie, vrienden, ziekte. Er kan van alles gebeuren. Dus wij zijn niet de enige factor die daar impact op heeft. Maar we merken wel, als iemand zoiets een shitdag heeft genomen of een baaldag heeft genomen, dat ze dan wel terugkomen met nieuwe energie en zoiets van, oh, dat kon en dat was oké.
Jokke?
Ja, absoluut, inderdaad. denk dat het belangrijk is als bedrijf dat je kunt tonen aan je mensen van het mag eens een keer niet oké zijn, je mag eens problemen hebben thuis, want hè, mensen scheiden, overlijden, wat dan ook. En ik denk als je ervoor open staat, dat dat getoond wordt en dat er ruimte voor is op de werkvloer, is wel heel belangrijk.
En communiceren jullie dat ook naar de buitenwereld als een soort van employer branding?
Ja, wij deden dat wel, ja. We een familie eigenlijk. Ja, hè? Ja. Ja, en die mensen bleven eigenlijk heel lang bij ons. En dan maakten van alles mee samen. Hè?
Ja, we hebben voor de back-office zijn we nog een stap verder gegaan. En ik weet niet hoe dat we dat wettelijk eigenlijk moeten regelen, maar daarvoor heb ik mijn HR-manager. Maar eigenlijk, we hebben de vakantiedagen, we don't care. Je mag zoveel vakantie nemen als dat je zelf wilt, zolang dat je je job gedaan krijgt en dat je binnen je KPI's haalt. Maar wij hebben ook de filosofie van you can work anytime, anywhere, anyhow. Ook weer al, zolang dat je resultaat haalt. Dus we hebben medewerkers die een maand naar Bali gaan en vanuit Bali werken. Die moeten dan rekening houden met de tijdzone. Dat is dan hun verantwoordelijkheid. Maar zolang dat ze hun KPI's halen, is dat prima. En die mensen komen volgeladen terug in België en die gaan er nog eens drie keer zo hard tegenaan. Dus dat is een hele goeie, maar misschien niet voor iedereen. Hè, want je moet dan wel de discipline hebben om effectief op te staan, om effectief te werken. Dus je moet dat aftoetsen van, kan je dat aan, haal je KPIs. Bij ons is de grootste straf, als je je KPIs niet haalt, ja, dan moet je gewoon op kantoor gaan en heb je gewoon je gewone werk. Dus de vrijheid is iets dat je door verantwoordelijkheid kunt verdienen.
Vrijheid is een beloning.
Ja.
Oké. Okay. Communiceer je dat dan ook duidelijk in de vacatureomschrijving, anywhere, anytime?
Nee, dat staat vandaag eigenlijk niet in onze employer branding, maar dat is wel iets dat we intern wel gebruiken.
Benny, kijk naar jouw vacatures. Hoe zien die eruit? Welke woorden staan daarin? Is dat inderdaad gericht op heel technische skills? Of gaat dat ook wel een beetje over de attitude? Wordt het bedrijf daar zelf voor gesteld?
Dat is een goede vraag. Ik realiseer me net dat mijn vacatures 4 jaar geleden ooit eens zijn opgemaakt door een intern marketing, die dat heel goed heeft gedaan, want we krijgen er altijd instroom op. Dat is een goede vraag, ik moet dat nagaan. Ik weet wel dat dat daar voor hem belangrijk was dat we eigenlijk de peers konden aanspreken. Dat het funky, hip taalgebruik was. Wat dat ook ervoor zorgde dat onze vacatures naar interns toe dan bijvoorbeeld er echt bovenuit staken. Dat de interns echt naar ons ook kwamen van ja, we willen met jullie werken. Ja, bijvoorbeeld, een van de woorden dat ik me nog herinner was van hey tijger, heb je ook zin om? En dat is een woord dat ik nooit van zijn leven zou gebruiken. En dat was tot vol van dat soort meer hipper taalgebruik, noem ik dat dan. Dat zorgt er wel voor dat ook het feit dat ik die niet heb geschreven. De vacatures worden geschreven door de mensen die het doen bij ons. Salesprofiel gaat de salesvacature schrijven. Ik ga niet juist het vakjargon, niet juist de taal, niet juist de toon kunnen gaan gebruiken, hanteren. Dus dat vind ik wel een belangrijke. Dus ik weet het eigenlijk niet.
dat is het misschien wel een heel belangrijke is, laat uw vacatures eens lezen door andere mensen die niks met uw business te maken hebben. En vraag gewoon aan hun eens van, wat denk je dat de jobinhoud zou zijn als je op deze vacature zou ingaan? Mm-hmm. We merken soms dat dat een mismatch is. En we toetsen dat ook heel fel af ook met onze klanten. Om te kijken, van, hebben wij het goed begrepen? Is dat wat die persoon effectief gaat doen? Ziet hun dag er dan zo uit? En als dat klopt, dan weten we dat we goed zitten. Maar in onze ervaring moeten we dat toch heel vaak aftoetsen. Om te zien dat je moet dat bijsturen, je moet dat fine-tunen.
Wij vermelden soms ook wat we niet zochten, expliciet in de vacature. Van als je dat en dat en dat zoekt in een job, moet je niet bij ons komen, dat zou geen match zijn. En er is ook helemaal niks mis mee als iemand zich er niet in kan vinden of dat hij een bepaald soort bedrijf, een grootte van een bedrijf, een bepaalde structuur zoekt, dat je niet kunt aanbieden, maar dan weet je dat best op voorhand. Dan moet je hier niet zijn, want dat gaat niet werken.
En dat is dan bijvoorbeeld, verwacht niet dat je bij het handje gehouden wordt, verwacht niet dat...
Bijvoorbeeld verwacht niet dat er, ik zal nu maar zeggen, een bepaalde afdeling of een bepaald ding, dat alles al up and running is. Nee, er moet zelf nog zaken ontwikkeld worden. Verwacht niet dat, ik kan het eigenlijk niet meer zo in detail herinneren, dat is al een aantal jaren geleden. Maar ja, zo, dat je echt heel duidelijk toont van wij zijn een bedrijf waar misschien nog niet alles is helemaal ontwikkeld of waar dan nog niet alles gewoon maar uit de kast te nemen is. Dan moet je echt nog zelf zaken, presentaties maken, al dat soort dingen doen. Dus als je dat zoekt, niet bij ons.
Heel veel mensen selecteren in hun carrière vooral op de negatieve zaken of weten wat ze perfect wat ze niet willen. En dan is het inderdaad zo'n vacature is wel interessant om dat makkelijk uit te sluiten. Ja. Oké, we hebben het al gehad over het vinden van mensen, het selecteren van mensen, een beetje het houden van mensen. Zijn er nog andere punten waar je het over wil hebben, Wendy?
Ja, ik denk daar uiteindelijk het voorstel zelf. Uiteindelijk was het een start-up-omgeving, wij specifiek dan in het Gentse, waarin dat er heel veel grotere bedrijven zijn die betere verloning hebben, die een beter kader hebben, die een funky bureau hebben. Hoe gaan wij daar als kleine start-up mee om? Hoe kunnen we concurreren? Hoe kunnen we eigenlijk, los van cultuur, want dan merk ik wel dat we daar, als we daar stagiairs doen, wat we nu tot nu toe zijn, onze mensen die voor ons werken zijn stagiairs geweest, die voor ons gekozen hebben omwille van de cultuur, omwille van de fit, omwille van wie dan ze kunnen zijn binnen onze organisatie. Maar hoe kunnen we, als we de volgstap willen nemen, als we gaan groeien, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die onze cultuur nog niet ervaren hebben, toch voor ons gaan kiezen, terwijl we niet kunnen bieden wat die grotere scale-ups, die Gent heel talrijk is, die allemaal aan het zoeken zijn naar data engineers, naar salesprofielen, hoe kunnen we die toch gaan aantrekken?
Ik denk, zolang dat CGK en Delaware niet hun vacatures promoten met Hey Tiger.
Maar ik heb het dan ook niet over de CGK's van deze wereld.
Maar wel de scale-ups.
Voilà, ja. Inderdaad, ja.
Ja, money is altijd een uitdaging, hè. Als je als start-up of scale-up bezig bent. Je gaat ze niet kunnen betalen wat Facebook of Google hun betaalt. Maar er zijn heel veel mensen die daar ook niet naar op zoek zijn. Er zijn heel veel mensen die op zoek zijn. Het voordeel, je zit in Gent, je zit in een stad. Mensen willen met de fiets naar het werk kunnen gaan of te voet naar het werk gaan. Willen niet meer commuten, willen niet meer in de file zitten. Of willen misschien remote werken, als dat bij jullie kan. Dat kan een hele belangrijke factor zijn. En mensen zijn bereid om echt honderden euro's in te offeren of op te offeren om echt naast de deur te kunnen werken. Dus dat is zeker een heel belangrijke. Twee, mensen zijn ook op zoek naar perspectief. Kunnen ze bij jou groeien? Kunnen ze, als ze starten aan een pad bij jou, waar staan ze dan na anderhalf jaar? Waar staan ze na 3 jaar? Waar staan ze misschien na 5 jaar? Dat dat toch een traject is dat ze kunnen volgen en dat ze naar uit kunnen kijken. Dat is ook een heel belangrijk om mensen te behouden en ook om iets aan te bieden dat misschien de grote corporates niet aanbieden. Dat heel vaak in een grote corporate, ben je een nummertje, ben je employee 7800 en het HR-systeem in de corporate is dan een online formulier dat je moet invullen en dat is niet meer een persoon. Dus de persoonlijke aanpak, het face-to-face gesprek, contact met mensen, dat is iets dat je zeker kan aanbieden.
In een scale-up zit er natuurlijk een beetje tussen. Hè. Dat zijn bedrijven die gegroeid zijn van 20 naar 100. Dus dat persoonlijke aspect is er wel nog. Die weten ook, die zijn wel ook nog redelijk hip, redelijk innovatief. Die zitten in Gent, inderdaad. Ze zijn er veel. Dus is er nog iets anders dat je kan aanraden?
Ja, ik denk dat ze uiteindelijk... Ze kiezen voor hun N+1. Dus hun manager. En als die klik met hun manager er is, dat is ook de reden waarom dat mensen blijven of weggaan. Dat is gewoon de relatie met hun N+1, met hun manager. Jij als founder bent daar een belangrijk gezicht in, maar ook de persoon aan wie dat ze gaan rapporteren, is dan een belangrijke factor. Dus als dat heel leuke, aangename mensen zijn, waar ze ook eens een pint aan mee willen gaan drinken of gaan eten, dan gaat dat veel beter klikken dan dat er iemand is die ze na het werk nooit zou willen zien.
Dat is iets wat ik pro forma altijd, in het begin ook deed en de dag van vandaag nog altijd. Mijn eerste mijn interviewgesprek dat ik gedaan heb, was op restaurant. Ik nodig mensen uit om iets te gaan eten. En dat herinner ik me nog altijd, zoals Sam dan bijvoorbeeld, onze CTO, zei. Dat was ongezien. En we hadden eigenlijk een hele aangename babbel. En ik was direct of heel snel op mijn gemak, gewoon omdat de setting anders was. Dat was veel familiairder, dat ging over andere zaken. Dus dat was inderdaad wel iets wat ik heb meegenomen, wat ik nog altijd meeneem, wat ik belangrijk vind. Absoluut. Wat ik nog even op wil doorgaan, Byron zei van oké, je moet ze perspectief kunnen geven om te gaan groeien. Mm-hmm. Daar ben ik het mee eens. Maar ik weet nog niet wat mijn start-up binnenkort scale-up hopelijk gaat staan binnen dit en 3 maanden, 6 maanden, laat staan binnen 5 jaar. Hoe ga je daarmee om?
Ook weer transparant. We zeggen van kijk, hier staan we vandaag. We zijn zelfs zo transparant dat we onze cijfers ook meegeven aan onze back-office. Dus zij weten exact wat zijn onze inkomsten, wat zijn onze uitgaven. En ze weten ook hoe dat we als bedrijf kunnen groeien en in die groei wat hun persoonlijk pad kan zijn. Dus hoe sneller dat wij groeien en hoe groter dat we worden, hoe sneller dat hun eigen groeipad ook zal meegroeien. Dus ze hebben het voor een stuk ook zelf in handen. En dat maakt natuurlijk ook dat ze er ook echt voor willen gaan, want zij voelen, als ik hier succesvol ben, dan kan ik zelf ook meegroeien in die organisatie.
Ik denk dat je mensen echt moet warm maken voor uw verhaal, hè? Voor Colibri. En dan het voordeel van een klein bedrijf te zijn, is iemand je gaat een bepaalde job doen, een bepaalde taak doen, maar er komt altijd nog zoveel meer bij kijken, omdat je gewoon met een klein team bent en alles moet gebeuren. Dus dat wordt dan nog verdeeld onder andere mensen. Iedereen pakt er wat bij. Dat heb je bij een groter bedrijf natuurlijk minder, waar de rollen meer, denk ik, wel omlijnd zijn. Wat een groot bedrijf dan misschien wel als voordeel heeft tegenover een scale-up of een start-up is, je hebt daar intern ook veel meer doorgroeimogelijkheden, omdat dat gewoon al veel verder gevorderd is en meer ontwikkeld is. En ja, dat is natuurlijk anders, hè, bij een start-up.
Ja, wat ik daar altijd daarop antwoord dan, is uiteindelijk bij een start-up ga je, en dat hebben we ook gemerkt, er zijn al een paar mensen weggehired bij ons, omdat na een jaar en een half ervaring bij een start-up heb je een veel vluggere sprong kunnen maken dan bij een grote corporate bijvoorbeeld. Dat hoort ook risico in, mensen inderdaad gaan weghiren. Dus daar wil ik het straks ook nog een stukje over hebben dan.
Dat weghiren ga je nooit kunnen tegenhouden. Het is ook geen reden om mensen niet op te leiden. Want er is een bekende gezegde dat zegt van wat als we heel veel geld spenderen om de mensen op te leiden? En het antwoord is ja, wat als we ze niet opleiden en ze blijven? Dat is veel erger. Dus ik denk dat het belangrijk is om gewoon... wat wij eigenlijk doen is, wij kijken naar leadership. En wij willen onze mensen beter leiders maken dan dat we zelf zijn. En dat is ook de boodschap die we aan hun geven. Zorg ervoor dat de mensen die aan jou rapporteren, dat die ook een betere leider worden dan als jij bent. Dus we willen echt dat mensen zelf ontwikkelen als persoon. En als ze dan door loop van tijd, na 3 jaar, 4 jaar, 8 jaar, toch het bedrijf zouden verlaten, ik vind dat niet erg. Als ze als persoon gegroeid zijn en iets van ons hebben meegekregen, dan hebben we als steentje bijgedragen aan de maatschappij en dat is niet onbelangrijk.
Absoluut, daar ben ik het volledig mee eens. Maar dat zorgt ervoor dat ik in mijn persoonlijke doelen ben geslaagd, maar niet noodzakelijk aan mijn bedrijf in bedrijfsdoelen zijn geslaagd. Uiteindelijk, als je dan iemand verliest, dat is gewoon, zeker als start-up, als je een team hebt van 6, 7, met freelancers bij 9 man, als je daar iemand verliest met kerncompetenties, dat is gewoon, ja, dat is een heel pijnlijke situatie.
Ja.
Dus dat is misschien ook iets, als je inderdaad mensen verliest, hoe ga je daar om met start-ups, in een start-up wereld, want uiteindelijk wil je dan heel snel, of je moet heel snel gaan schakelen, maar niet noodzakelijk kan die markt gaan volgen. Hoe kan je jezelf gaan behoeden om dan foutieve beslissingen te gaan nemen, die geleid worden door het branche dat moet geblust worden, in tegenstelling tot de langere termijnsvisie?
Ik denk er gewoon heel bewust mee bezig zijn. En je hebt het dan over, hè, iemand valt weg en die taak moet dringend opgenomen worden. Gaan we dan snel iemand hiren om dat gat te vullen of zoeken we toch de juiste? Ik denk dat je daar altijd mee moet bezig zijn, met je ogen open houden van wat zijn de goede profielen, er contact mee leggen, netwerken, wat contact onderhouden, van gaan we nog eens iets drinken, zit er nog gelukkig op de job waar je nu zit. Je weet als je ooit wilt veranderen of wilt eens komen spreken, altijd welkom. Dat deden wij wel. Zo de contacten houden en... Ja, dat wil niet zeggen dat er direct iemand klaar staat, maar dan heb je toch al een lijst of een pool waar dat je mee bezig kunt zijn.
En hou ook vooral contact met die stagiaires die bij jullie gepasseerd zijn. Want die hebben ondertussen in een ander bedrijf gezeten, die hebben ervaring opgedaan. Je weet dat 3 jaar is zo de golden time. Hè? Dus iemand die ergens 3 jaar heeft gewerkt, staat open voor verandering. En dat is ofwel binnen het eigen organisatie, ofwel naar een ander bedrijf. Dus stagiaires die bij jou hebben gezeten, die 3 jaar bij iemand anders hebben gezeten, dat is het moment om eens te gaan eten met hun, om eens te vragen hoe gelukkig ze zijn, of ze misschien nog iets anders willen doen. Dus je moet eigenlijk voor een constante toestroom van mensen zorgen. En de uitdaging is natuurlijk die balans, hè, tussen hoeveel mensen dat je hiert en hoeveel dat je nodig hebt. En die is nooit helemaal in balans. En je moet zien wat je financieel aan kan als bedrijf.
Het vinden van mensen, het selecteren van mensen, is natuurlijk ook niet jouw enige taak.
Nee, dat is waar, inderdaad. En dan een bijvraag daar, want uiteindelijk zijn er heel wat consultants of recruteringsbedrijven die elke dag bellen, mailen, whatever. Ik denk, consultancy is dus één aspect waar je op korte termijn iets kan invullen. Hoe sta je daar tegenover? En dan langs de andere kant heb je heel wat recruteringsbedrijven die kennisexpertise hebben, die een probleem in nood kunnen invullen. Want ik heb inderdaad niet altijd de tijd om te gaan bezig zijn met hiren. Hoe sta je daar tegenover? En die twee cases dan apart?
Ik denk dat de belangrijkste is, ga altijd in zee met mensen die werken op no-cure-no-pay-basis. Omdat als een recruteringsbedrijf gewoon betaald wordt om u een shortlist te geven... Ja, hoe erg gemotiveerd zijn ze om je de beste kandidaat te geven? Als het een no-cure, no-pay verhaal is, dan moet het wel de beste kandidaat zijn of je hiret die persoon niet en verdienen ze niks.
Jij werkt zelf op no-cure, no-pay basis, hè?
Ja, en om die reden. Ik heb vroeger langs de andere kant gestaan. We hebben met recruteringsbedrijven gewerkt. Ja, en het niveau, de kwaliteit van de kandidaten die we kregen, was niet wauw. Maar we moesten wel de €10.000 op voorhand betalen, €20.000 daarna. En we hadden niet de ideale kandidaat. En na 3 maanden was die persoon weg. Terwijl op de no-Q&OP-basis, ja, die persoon zijn mee verantwoordelijk voor uw resultaat. En dus die gaan er ook wel echt helemaal voor. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke factor is. Maar de nummer 1 factor daarin is ook de job description. Die job description moet je samen met dat bedrijf goed samenstellen. En dat moet echt on spot zijn. Als je daar... vaak worden verkeerde kandidaten voorgesteld omdat de job description rap in elkaar is gestoken. Of vandaag de dag met ChatGPT is samengesteld. Dus het moet echt wel... Ja, dat moet blindelings de wishlist zijn die je echt nodig hebt. Dat als je die zou bestellen in een future AI-systeem, dat de juiste persoon buiten zou rollen.
En is dat de verantwoordelijkheid van ons als bedrijf of ook van het recruteringsbedrijf? De vraag waarom ik de vraag stel, en net was het ook al gezegd, een ander bedrijf dat ik mee heb opgericht, Enginity. Wij doen recrutering binnen de engineeringmarkt. Wat we daar zien, is dat onze klanten doorgaans niet weten wat ze willen. En door onze ervaring, know-how, kunnen we daar het verschil maken door echt te gaan zeggen, ja, mijn beste klant, je zegt dit, maar eigenlijk door gesprekken te hebben met de hiring managers, doordat we de cultuur kennen, doordat we het bedrijf kennen, dat is wat je zoekt. En daar hebben we nu eigenlijk die balans gevonden, dat klanten weten, als ze voor ons kiezen, dat eigenlijk... De profielen die we voorstellen, die zijn spot-on, altijd. Maar dus is dat inderdaad de verantwoordelijkheid van een bedrijf, of is dat recrutering?
Ik denk dat het een samenwerking is, waarin dat het recruteringsbedrijf of de project sourcing bedrijf u moet coachen in de juiste job description te krijgen, maar de inhoud van de job description, ja, enkel de hiring manager weet wat die persoon effectief gaat moeten doen. Dus het is een samenwerking en dat moet echt afgetoetst zijn. En eigenlijk zou jij blindelings zo het eindresultaat moeten krijgen en dan perfect moeten begrijpen voor waar die positie in jouw bedrijf gaat zijn.
Jokke, jij zit in heel de raad van bestuur. Heb je daar soms een idee van hoe dat team verder groeit? Wat ze wel moeten aannemen? Geef jij daar soms tips?
Ja, maar dat gaat meer over profielen dan over specifiek een persoon. Ik denk, in het begin is er altijd productteam is er altijd heel snel, maar dan sales en marketing, en dan de volgende stap. En dat is altijd het zoeken, hè, van moeten we op dit moment echt nu de eerste dedicated sales gaan aanwerven of moeten we het zelf nog doen? Maar ik denk, alles wat echt core is voor je bedrijf, uiteindelijk had je er iemand voor moeten hiren. Ik denk, in het begin kun je wel met consulting werken, als dat gaat rond finance, rond admin waarschijnlijk in het begin ook, een stukje marketing, maar op een bepaald moment wordt die rol te groot en je gaat echt iemand moeten hebben die dat fulltime dat kan doen voor je bedrijf, die ook echt bij het team hoort, op lange termijn. En waar wij vroeger zelf wel veel succes mee hadden, als het ging over het hiren van technische profielen, dat was een bedrijf en die wierven zelf schoolverlaters aan, technische profielen. En jij kon die dan inhuren en na een bepaalde tijd kon je die dan echt aanwerven. En wij waren er...
Sales and leaseback van personeel.
Ja, soort van. En voor ons was dat heel succesvol, omdat op de duur wist dat bedrijf ook wie zoeken wij eigenlijk. Wat voor niet alleen technische achtergrond of de expertise, maar ook het karakter. En dat was eigenlijk een hele goede match en we hebben op die manier hebben heel veel mensen gevonden. Dat is natuurlijk, je betaalt wel wat meer, hè, die eerste periode, maar als dat dan iemand was waar dat er geen goede fit mee was, dan werd die ook gewoon vervangen door iemand anders. Dus dat was ook een soort no cure, no pay.
We hebben het gehad over het vinden van personeel, het selecteren van personeel en dan vooral technische en salesprofielen, het opleiden, het houden, het terugkeren. Vooraleer dat we gaan over beloning, opslag en eventueel zelfs de pensionering, stel ik voor om het hier toch af te ronden. Byron, Joke, hartelijk bedankt voor jullie input. Het was heel sterk. We hebben heel veel verschillende topics behandeld. We hebben heel veel concrete tips gehoord. Wendy, welke concrete zaken haal jij uit deze mentorroom?
Mentorroom takeaways.
Ik had het gewoon ook chronologisch doen als bij het zoeken. Is eigenlijk een continue stroom is me bijgebleven, waarin dat je met de interns na 3 jaar nog contact houdt, maar eigenlijk ook continu netwerkt en mensen eigenlijk gaat bevragen hoe dat het is. Naar het selecteren toe is naar salesprofielen heel specifiek. Laten bellen, laten een script opstellen. Dus gewoon ook direct gaan testen, als het ware. Naar een voorstel toe is daar gaan kijken hoe kan je inderdaad het verschil gaan maken. En dat kan locatie zijn, dat kan cultuur zijn. En dat ook naar voren proberen gaan laten belichten. Niet noodzakelijk het financiële naar boven stellen. En dan het behouden van mensen... is eigenlijk cultuur een hele belangrijke. Dus dat we daar eigenlijk ook veel meer op inzetten. Mensen zowel bij het hiren naar het voorstel toe als behouden van mensen het toekomstperspectief naar voren stellen. Van wat kan jij gaan bereiken binnen ons als organisatie?
Oké, en wat ga je vanaf morgen toepassen? Of wat is het eerste wat je concreet gaat meepakken?
Naar het zoeken toe, dat vind ik wel een belangrijke. Dus eigenlijk het contact blijven behouden met mensen. Niet noodzakelijk dan ook ik, maar bijvoorbeeld de mensen heel, like de hiring manager bijvoorbeeld, Sam voor technische profielen. Het selecteren naar salesprofielen toe, dat is een must-have. Dat inderdaad mensen beginnen bellen, een no-go als die niet durven bellen of voorbehoud maken of gelijk voor excuus. Dus dat vond ik een hele mooie takeaway.
Wat ik onthouden heb, is eigenlijk als founder moet je vooral wegblijven van je bedrijf. Waarom? Omdat je heel druk bezig bent met het drinken van koffies, ofwel met oude werknemers om ze terug te halen, ofwel met nieuwe werknemers om ze eventueel al te selecteren. Opnieuw, hartelijk bedankt voor jullie input. Daarmee zit meteen ook deze aflevering van de Mentorroom erop. Ben je zelf ondernemer en wil je je uitdagingen voorleggen aan een panel? Stuur dan een mailtje naar podcast@netwerkondernemen.be en wie weet verwelkomen we je binnenkort in deze Mentorroom. Volgende maand zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van deze podcast. Abonneer je alvast op Spotify of op jouw favoriete podcastplatform om dit te blijven volgen. Bedankt aan Wendy, Byron en Joke voor jullie input. Bedankt aan jou om te luisteren. Tot de volgende.
Mentor Room is een productie van Netwerk Ondernemen en is gebaseerd op een van de programma's uit het Netwerk Ondernemen aanbod. Voor meer informatie over onze Mentor Rooms en het Mentor Me-traject, surf je naar netwerkondernemen.be/mentor-me.